Morgen ook het woord open. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 20. Het gedeelte waar boven staat, Jezus als het licht der wereld. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En als ik oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mij zelf getuigt, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem, waar is uw Vader dan? En Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En deze woorden sprak Jezus in de schatkamer, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Tot zover. Voordat we dit samen overdenken, stel ik voor dat we nog zingen uit de eigen bundellied 49. Broeders en zusters. Als je zo in de tuin bezig bent, dan zie je hoe planten groeien naar het licht. En soms moet je een plant verzetten, omdat de plant scheef groeit en de plant ook tot een volwassen plant kan komen. En dat bracht mij eigenlijk naar dit Bijbelgedeelte van vanmorgen, waar de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Maar dat bracht mij ook naar dat scheppingsverhaal, wat altijd indrukwekkend blijft. In de begin schiepen de Heere God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed. En Gods geest zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Dat was het eerste wat de Heere God deed en God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En door dat te noemen werd het licht tot dag en de duisternis werd tot nacht. Dat is ook heel bijzonder, want deze scheiding van dag en nacht houdt dus geen verband met de lichten die op de vierde dag werden geschapen. De zon en de sterren. Was dat eerste licht, was dat van de Heere God zelf. Hij die de duisternis een aparte plaats gaf. Werken van de duisternis kunnen het licht namelijk niet verdragen. In Genesis 3 koos de mens voor de Satan. Erkende de mens de Satan en werd het licht verduisterd. En tot op de dag vandaag leven veel mensen in die duisternis. En Paulus spreekt in Efeze 6 over machten en wereldbeheersers van de duisternis, geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En hij spreekt over de wapenrusting van de Heere God om weerstand te kunnen bieden. Maar hoe dan ook, het licht heeft overwonnen. En het zal overwinnen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars, hemelburgers. Lees Openbaring 22 vers 5, een gedeelte waarboven staat de rivier van levend water. Daar zal geen nacht zijn en ze hebben ook geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Indrukwekkend. Gods geest is zijn levendwekkende kracht die alles in de wereld tot stand houdt. En waar ook alles, het hele bestaan van afhankelijk is, De Heere God sprak en het was er. Gods woord is een deel van zijn wezen. Psalm 139, ik heb die psalm vaker aangehaald. Het is ook een hele bijzondere psalm. Ik vind het ook een hele prachtige psalm. Ook een hele indrukwekkende psalm. Het is juist een psalm die de grootheid van de Heere God laat zien. Een psalm van David. Het is ook een psalm die we eigenlijk onszelf ook eigen mogen maken. Heere, u doorgrondt en kent mij. De Heere weet alles. De Heere weet alles van ieder van ons persoonlijk. Dat was ook het belijdenis van Petrus. Heere, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. U doorgrondt en kent mij. U begrijpt van verre mijn gedachten. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En er is geen mogelijkheid om aan de Heere God te ontgrippen. Waar wij zijn, daar is de Heere. Zou ik aan het uiterste der zee zijn, de Heere is daar. Het uiterste van de wereld, de Heere is daar. Waar ik ook ben, hij is daar. Zoals het lied zegt, op bergen en in dalen, ja, overal is God. Ook waar mijn gedachten zweven. Ook daar is de Heere God. En dit alles te begrijpen, zegt de psalmist, dat is mij te wonderbaar, te groot. Ik kan er niet bij. En dat is ook zo. Het is ook heel bijzonder groot. En ook daarin zien we een stukje van Gods grootheid en van zijn almacht. En dan denk ik, hoe lichtzinnig gaat de wereld om met de naam boven alle namen. De Heere God die de schepper is van alles en de mens als kroon op zijn scheppingswerk. In de moederschoot geweven. Staat zo bijzonder omschreven in Psalm 139. Toen ik dat zo las, moest ik denken aan Amerika. Daar is het nu verboden dat zodra een hartslag van het kindje waarneembaar is, mag er geen abortus meer plaatsvinden. En onder enorm protest van dit besluit was er een uitspraak van een vrouw en die zei, al breng je ons ook naar de poorten van de hel, wij gaan door met ons verworven recht. Dat is een uitspraak die is bij mij blijven hangen. Dan denk ik, mensen, je weet helemaal niet wat je zegt. Verworven recht om een eind te maken aan een leven wat geborgen is en geweven wordt in de moederschoot. Het verworven recht, dat hebben we niet. Maar goed, terug naar het Johannes-evangelie. Johannes 1, vers 1 tot 4. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt wat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dat woord was er dus al voordat de Heere God de aarde schiep. Dus met die drie woorden in het begin gaat Johannes dan terug tot de situatie van ver voor Genesis 1 vers 1. En bovendien wil Johannes duidelijk maken dat het woord één is met God. Dat er sprake is van een bij elkaar zijn in de zin van een sterke vertrouwensrelatie. Kijk naar het hoge priesterlijk gebed. Jezus sprak in Johannes 17 de woorden. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, eer de wereld daar was. Dus van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarover nadenkend word je alleen maar stil in diepe verwondering over die machtige God, over die sterke rots. Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen hoofdstuk 2 over de lofzang op Christus. Laat er daarom die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, als zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. Vernederd en gehoorzaam tot de kruisdood. Echter, God heeft hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam boven alle naam gegeven, opdat in die naam van Jezus zou buigen elke knie van hen die in de hemel, van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van de Vader. Ook daar valt veel over te zeggen, over deze uitspraak. Eens zullen mensen, wie dan ook, hoe dan ook, zullen belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar over de andere kant kan het dan ook te laat zijn met dat belijden. Dan zegt de Heer, ik heb je niet gekend, ga weg van mij. En dat levendmakende woord is de wereld kwijt, de mens is hoogmoedig geworden. Zelfbeschikkingsrecht. De Heer Jezus sprak en zei, ik ben het licht der wereld. Het gedeelte van vanmorgen begint met de woorden, wederom sprak Jezus tot hen. En Jezus sprak lerende, onderwijzende. En niet iedereen wil dat horen. Ook vandaag de dag niet. Te bekrompen, te belerend en niet meer van deze tijd. Maar ook in de dagen van Jezus was de weerstand enorm groot. Johannes 6 vers 22. En wat er verder volgt. Jezus vermaande niet te werken om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in eeuwig leven. Hij sprak over zichzelf als het brood des levens. Hij bood het aan. Brood uit de hemel was bekend, het manna dat Mozes had gegeven. Echter, mijn vader, zegt Jezus, geeft u het ware brood uit de hemel, dat neergedaald is en de wereld eeuwig leven geeft. Ze hebben het niet begrepen. Brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan zou eten en niet sterven. Ik zeg Jezus, ik ben het brood, het levende brood. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees. Oh, als je dat zo leest, is het best wel ingewikkeld ook voor de mensen om dat te begrijpen. Johannes 6 vers 54, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En Jezus bedoelt eigenlijk te zeggen, ik ben het ware voedsel voor de mens. Ik ben het ware voedsel voor de mens tot eeuwig leven. Zichtbaar geworden in de tekenen van brood en wijn. Hij, Jezus, is het levendmakende brood. Echter, men vond de woorden van Jezus niet en misleidend. Jezus wist het. Met een goddelijke alwetendheid kende hij hun harten en gedachten. En velen namen aanstoot aan de woorden van de Heere Jezus en haakten af en gingen niet langer met hem mee. Dit woord is te hard. Wie kan dat aanhoren? Maar dat is ook iets van deze tijd. Gods woorden zijn te hard voor een moderne maatschappij die gericht is op alleen de individu, eigen ego. Het leven, alles eruit halen wat erin zit. Je leeft maar één keer. De overheid gehoorzamen, een overheid die de deur sluit voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Een overheid die niets heeft met het licht van de wereld, vermenging van culturen, de natuur wil redden en de voedselvoorziening afhankelijk wil maken. En vervolgens Nederland wil creëren tot een Europese provincie. Nee, het is niet alleen Nederland. Het is de wereld. Het zijn de barensweeën. Alles is in beweging, ontwikkelingen volgen zich snel op. Echter, dit evangelie blijft. Dit evangelie is onveranderlijk. En met Gods woord valt niet te sjoemelen, valt niet te spotten. Onveranderlijk. Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Wat wil dat volgen zeggen? Volgen is met name voor jongen en voor jongeren een bekende uitdrukking. Veel jongeren hebben volgers. Uitermate irritant hoe de moderne communicatie beslag legt op het leven van jonge mensen en volwassenen. Thuis, op de fiets, achter de kinderwagen. Verslavend, tijdrovend. En tijdelijk. Volgen wil zeggen een keuze maken. De keuze maken voor Jezus. Bekering en doop. De doop door onderdompeling is een daad van gehoorzaamheid. Zoals Paulus dat omschrijft in Romeinen 6. Ook de Heer Jezus werd gedood. Mij volgen. Oh, en ook de fariseeën moesten er niets van hebben. U getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar, ondanks dat Jezus leert met autoriteit. En die heeft hij, omdat hij gezonden is, autoriteit staat voor gezag. En dat was een doorn in het oog van de Joodse leiders, angst voor gezagsverlies. Vers 47 van Johannes 8 doet Jezus een bijzondere uitspraak, wie uit God is, dus wedergeboren, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Dan vers 55, en u kent hem niet, maar ik zeg hem, als ik zeg dat ik hem niet ken, dan ben ik een leugenaar zoals u. Maar ik ken hem, God de Vader, Jezus, al van eeuwigheid af, met hem in een volmaakte relatie geleefd. Jezus kent het woord van de Here en gehoorzaamt tot de kruisdood. En dat doen zijn toehoorders juist niet. Gehoorzamen. En weet u, kennen en gehoorzamen. Dat zijn twee dingen. Kennen en gehoorzamen. Dat is niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dat is soms best wel lastig. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat heeft ook te maken met ons eigen karakter, onze gedachten, de dingen waar we mee bezig zijn. Paulus heeft het gezegd, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het oordeel dat de fariseeën uitspreken is alleen gebaseerd op hun eigen kennis, een beeld van de wereld, met alle kennis van het vlees. En ook vandaag de dag is de mens kwijt waar de Heere vandaan kwam en waar hij naartoe gegaan is. Maar ook de vervulling, de belofte die hij heeft gedaan. En daar mogen we naar uitzien, iedere dag opnieuw, vol verwachting. Wat wordt bereid voor allen die de Heere liefhebben. Van ganse harte liefhebben staat in de schrift en dat heb je toch, de Heere lief. Heere, u weet dat ik u lief heb. Kinderen Gods die hun leven zo hebben ingericht dat zijn liefde boven alles gaat en zichtbaar wordt in ons dagelijks leven. Immers de Heere Jezus openbaart de Heere God. In de Heere Jezus openbaart de Heere God zich voor de wereld. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Bekende Bijbeltekst. U oordeelt naar het vlees, zegt Jezus tegen de fariseeën. Maar ik oordeel niet. Nog niet. En wanneer je discipel bent, volgeling bent van de Heere Jezus en vanuit die gemeenschap met hem leeft, tast je niet meer in het donker. Maar word je geleid door de Heilige Geest en sta je in het licht van zijn liefde, het licht van zijn genade. Een licht moet zichtbaar zijn. We moeten zichtbaar, we moeten tastbaar zijn als kinderen Gods. Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze, aan de gemeente te Emmanuel, te Geestbrug. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zich voor ons heeft overgegeven als een offer, een slachtoffer, tot een aangename geur voor de Heere God. Ons leven moet door de agape bepaald worden als antwoord op de liefde van Christus, de liefde die Christus aan ons heeft betoond, de liefde van Christus die we iedere dag opnieuw mogen ervaren. In onze plaats heeft Christus dat zoenoffer gebracht. En om dat te laten uitkomen gebruikt Paulus een drietal termen uit de oud-testamentische offerdienst. Een offergave, dat is zijn zelfovergave, het spijsoffer. Het slachtoffer, dat is een bloedig offer. En een brandoffer tot een aangename geur voor de Heere God. We kijken naar Genesis 8, vers 20 en 21. Noach bouwde een altaar en bracht de Heere God een brandoffer. En de Heere God rook die aangename geur en zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De Heere God rook die aangename geur. Als je dat op je in laat werken, denk hoe bijzonder is dat? Het offer van Noach was de Heere welgevallig, aangenaam, aanvaard. En Paulus wil ons hiermee duidelijk maken dat we het voorbeeld van Christus zelfopofferende liefde moeten navolgen. En dat is een lastige. De zelfopofferende liefde van Christus moeten we navolgen. Paulus roept ons op in zijn brief om door de ontferming van God uw lichamen aan de Heere God te wijden als een levend offer, heilig. En voor de Heere God welbehagelijk, welgevallig. De levensgeur van Christus bespreiden. De levensgeur van Christus verspreiden, broeders en zusters. De geur van wedergeboren mensen. Mensen die de Heere Jezus van harte lief hebben, van hem houden. En zo is het toch. Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. We zingen het eigenlijk nooit, het is maar een heel klein liedje. In onze bundel. Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. Maar is dat werkelijk zo? 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. Woorden van Paulus. Maar God, zij dank die ons in Christus alles altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor de Heere God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Het wordt aangenomen of het wordt afgewezen. Maar mensen moeten aan ons kunnen zien. Eigenlijk zou ze het aan ons moeten kunnen ruiken. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar de geur van Christus verspreiden. Omdat mensen mogen zien en mogen gaan ontdekken dat wij een geweldige hoop hebben. Dat niet alles een verloren zaak is. Maar ons vertrouwen op hem is gesteld. En naarmate de mens ouder wordt, moet die geur steeds sterker worden. Dat heeft te maken met groei. Groei naar het licht, sterker worden. Aanhoudender. En aangenamer. Ondanks dat de wereld zich irriteert aan het evangelie en die welriekende geur als kwetsend beschouwt. Kwalificeert. Immers steeds meer wendt men zich af van de absolute waarheid. Dat is ook iets van deze tijd, er is geen absolute waarheid meer. We hebben Gods woord. En dat is absolute waarheid. Als een aangestoken lont raast dat door Nederland de wereld. De wereld koestert menselijke normen. En dat wordt alleen maar heftiger. Vergelijkbaar als in de dagen van Noach, de wereld is ziek. En er is maar één vaccin dat helpt. En dat is het bloed van Christus, dat volkomen reinigt. Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is. Denk aan Genesis 1, vers 3. En dat in hem geheel geen duisternis is. En wanneer wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij. En doen wij de waarheid niet. De Heer Jezus zegt: ik ben het licht der wereld. Zijn naam die meer ten onrechte wordt gebruikt dan met een verlangend hart. Jezus die van zichzelf getuigt en van de Vader die hem gezonden heeft. En tot op de dag van vandaag door de wereld verworpen. De wetenschap verklaart, we zijn God bijna niet meer nodig. We hebben het over kunstmatige intelligentie. En ook die ontwikkelingen, die zijn heel ver. Zeker in hoofdstuk 7, vers 15, waren de Joden verbaasd en zeiden: hoe kent hij de schrift zonder dat hij onderwezen is? En Jezus antwoordt hun en zei: mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. De uiteindelijke conclusie van de toehoorders van Jezus is: u bent door een demon bezeten. Dan denk ik, wat een onbegrip, wat een ongeloof, een strijd voor de Heere Jezus. Dat heeft de Heere een strijd moeten voeren. Lucas vermeldt dat Jezus weende over het lot van Jeruzalem. En ondanks de profeten afwijzen, tot op de dag van vandaag. Jezus kende de schriften, Jezus kende de wet. Heeft Mozes u de wet niet gegeven en niemand doet de wet? Waarom probeert u mij te doden, zegt Jezus. U kent mij niet, zegt Jezus. En evenmin mijn vader. En als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. En men probeerde de woorden van de Heer Jezus te ontkrachten. Waar is dan uw vader? Iemand die niet aanwezig is, kan geen geldig getuigenis afleggen. En Jezus gaat er verder niet op in, de woorden van de Farizeeën. Op een radicale wijze maakt Jezus bekend wat bij hen de oorzaak is van hun onbegrip en van hun ongeloof. Ze erkennen Jezus niet en zijn vader niet. Nederland vol afgoderij en tolerantie. Het christendom is een lastig groepje mensen in de vooruitgang. Maar toch is het zichtbaar geworden. Zijn komst, zijn leven op aarde, Goede Vrijdag, Pasen, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. En al deze omstandigheden hebben het mogelijk gemaakt dat zijn kinderen dat licht kunnen verspreiden in een duistere wereld. Getuigen zijn van zijn liefde, van zijn geest die openbaart. Laten zien wat in je hart leeft, in goede en minder goede momenten. Laten zien wat onze hoop en wat onze verwachting is. En soms moet je radicaal zijn zoals Jezus. Broeders en zusters, wandel als kinderen van het licht. Johannes sluit het verslag van dit gesprek af met de opmerking over daar waar dit gesprek heeft plaatsgevonden in de schatkamer. Dus de plaats waar de tempelschatten en benodigdheden voor de offers ingezameld en bewaard werden. En deze kamer was in de voorhof van de vrouwen, zodat elke Jood en elke Jodin daar toegang had. En dat was ook de reden dat het altijd druk was op deze plaats. De plaats waar de Heer Jezus hen leerde en de kritiek van de Farizeeën beantwoordde. En dat op je inlaat werkend, als je zo het Bijbelgedeelte leest, dan zie je het eigenlijk zo voor je. En niemand ontnam hem het spreken door hem gevangen te nemen, want zijn uur was nog niet aangebroken. Ondanks tegenstand van de wereld, op wat voor manier dan ook, is er niemand die ons kan beletten te spreken van de Heere Jezus. De Heere Jezus die ons zo dierbaar is, want zo is het toch. Laten we erover nadenken. De tijd die ons nog gegeven wordt. Te gebruiken met onze gaven en talenten, thuis, op school, op de werkvloer, onze vrienden, in Geestbrug. Ik denk dat de Heere God door allerlei omstandigheden ons niet voor niets hier naartoe heeft gebracht. Getuigen zijn is een lastige. Vorige week vroeg Rennie of iemand een getuigenis wou geven. We bleven allemaal zitten. Het deed mij eigenlijk denken aan de voorganger, dat is al jaren geleden, in de gereformeerde kerk. Die sprak over de vrouw die aan bloedvloeien leed. Het was een evangelist, de kerk zat altijd stampvol. En de vrouw raakte het kleed van Jezus aan en ze was genezen. En hij vroeg aan de mensen, wie van u heeft het kleed van Jezus aangeraakt? Steek uw hand eens op. Niemand. Zeg, gaat u hier staan als u het kleed van Jezus hebt aangeraakt en u bent genezen, u bent hersteld, u hebt het nieuwe leven. Ging niemand staan. En uiteindelijk is hij weggepest, want hij was te radicaal. Rennie vroeg gisteren om te getuigen van uw geloof. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Maar gewoon hoe u tot geloof gekomen bent, ik zou het kunnen vertellen. Maar dat duurt misschien te lang. was voor mij ook een strijd. Opgevoed in het geloof. Eigenlijk gingen we niet meer naar de kerk en onze kinderen maakten ons wakker van, hoeven wij niet meer naar de kerk? Ze zegt Ria, van nou, ik wil eigenlijk wel naar de baptistengemeente. Ik zei, nou, daar gaan we mee. En we zijn met elkaar naar de baptistengemeente gegaan. We hebben een geweldige dienst gehad. En we kwamen de dienst uit, we stonden buiten en we zeiden tegen elkaar, ben jij ook zo blij? Hebben we dat nog, als we dit gebouw verlaten en we gaan naar huis, het gevoel van, ik ben zo blij. Waarom? Jezus redde mij. Maar er komt wel de strijd, want je bent opgevoed in een ander milieu, de wet. En dan ineens zijn er mensen die zeggen van, ja nee, ho, wacht even, de wet rechtvaardigt niet. De wet veroordeelt alleen. Het bloed van Christus dat reinigt. En eigenlijk moet je gedoopt worden. Maar je moet, nee, de Bijbel zegt het. Het is een daad van gehoorzaamheid, zoals ik ook heb gezegd. En weet je, wat is het dan geweldig dat je broeders en zusters hebt waar je al deze dingen mee kunt delen. Waar je samen kunt praten over het geloof, over Jezus Christus en over dingen die je bezighoudt, waar je misschien mee worstelt. En ik zat op de fiets naar mijn werk en ik zeg tegen de Heere God, ik weet het niet meer. Doet u het maar, ik geef mij over. En vanaf dat moment viel het kwartje, ik kwam thuis, ik zeg tegen Ria, ik wil gedoopt worden. Dan zegt ze, ik ook, maar ik heb op jou gewacht. Maar ze heeft heel in het kort mijn getuigenis. En wat gaat het dan wat door je heen? Emotie, blijdschap, vreugde. Omdat je mag weten dat je gered, gereinigd en geheiligd bent. En dat je niet meer afhankelijk bent van al die wettische dingen. Ik mocht op zondag wel fietsen, maar ik mocht niet schaatsen, ik noem maar wat. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat erom dat we die zekerheid hebben van het geloof. Dat we tegen de Heere zeggen, kom maar in mijn leven, kom in mijn hart en ik wil u volgen, Heer Jezus. Ook in dat watergraf. Dat is Bijbels, het is niks bijzonders, het is Bijbels. Het is een daad van gehoorzaamheid. Getuigen. Broeders en zusters in geloof. Groeien naar het licht, dat wens ik u allen toe. En blijven uitzien naar de belofte die de Heer Jezus heeft gedaan. Ziet, hij komt uit ons toezien en waken. Amen.